Gemeente, namens de kerkraad eerst een aantal mededelingen. Aanstaande dinsdagavond zal er weer een muzikaal moment zijn dat verzorgd wordt door de jongeren uit de gemeente. Dat zal dan ook de laatste uitzending van dit seizoen zijn. Komende woensdagavond is er een ledenvergadering. Daar zal gestemd worden voor een ouderling. Die vergadering wordt gehouden in de kerkzaal. En die begint om 8:00. U kunt ook vooraf schriftelijk uw stem indienen in een gesloten envelop afgegeven bij een van de kerkenraadsleden. Aanstaande vrijdag zullen Anne-Lotte Wielhouwer en Kees-Jan Hon in het huwelijk treden. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op 2 oktober... in de hervormde kerk van Krimpen aan de IJssel. Vanaf vrijdagavond beginnen de weeksluitingen weer om 7:00. Volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan dominee D. van Luttikhuizen. Vandaag is de collecte bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor zover het data betreft zeggen we er ook vanmorgen weer bij, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 125e psalm, het eerste en het tweede vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt. Dat is vers 1 en daarna ook vers 2.
Thank you.
Gemeente, wij zullen vanmorgen ook weer luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan gaan we nu lezen in het boek Handelingen. Handelingen 4, we lezen daarvan de verzen 23 tot en met 31. Handelingen 4, vers 23 tot en met 31. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing uit de 34e psalm. En daarvan het 3e vers, psalm 34, vers 3. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan en wat er dan verder volgt. En zij, dat zijn de discipelen Petrus en Johannes, losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen in die in dezelfde zijn. Die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volkeren ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezingen en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. We zullen vandaag luisteren naar het woord van de Heere, zoals we dat beschreven vinden in het boek Handelingen, hoofdstuk 12. Vanmorgen vindt u de tekst in de verzen 4 tot en met 6. Handelingen 12, vers 4 tot en met 6. De welke ook gegrepen hebbende, dan gaat het over Herodes die Petrus gegrepen heeft en in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, die om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor de gemeente, voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. Wij gaan het aangezicht van de Heere zoeken om van hem zijn zegen te bidden over deze kerkdienst en met name ook over dat woord dat ons zal worden gepredikt. Wij gaan ook voorbeden doen. Er zijn een aantal leden in de gemeente die ernstig ziek zijn en die ook ernstige berichten van de doktoren hebben gekregen. Zuster Sjaan de Korte. Zij kreeg het bericht dat de artsen geen mogelijkheid zien tot genezing. Maar ze willen nog wel onderzoeken wat voor een behandeling er eventueel nog mogelijk is. Zuster Ma Lokker, zij kreeg ook de uitslag van onderzoeken en ze kreeg de ernstige mededeling dat er voor haar genezing geen mogelijkheden zijn volgens de artsen. Maar ze zal nog wel chemokuur ondergaan. En zuster Christine van de Doel, zij kreeg eveneens de uitslag dat bestralingen en chemo misschien nog wel kunnen verbetering in haar situatie brengen. En voorts zijn er nog andere zieken in de gemeente, ook ernstig ziek, wier namen we dan niet noemen. Maar wij willen ook voor hen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heren, het is met de mengeling van gevoelens dat we tot u naderen. Enerzijds hebben we alle reden tot dankbaarheid om u te erkennen voor het feit dat het weer zondag is en dat uw woord weer uitgaat en dat we weer naar dat woord van u mogen luisteren. Het zij hier in dit kerkgebouw, het zij thuis in onze eigen woning. Want normaal zijn de dingen nog niet. En misschien worden ze dat ook nooit. Maar in ieder geval, er is in zoverre toch wel wat verruiming dat we vandaag dan toch wel met een beperkt aantal leden het gemeente samen mogen komen. En dat het er naar uitziet dat dat aantal mag worden uitgebreid op de komende zondagen. Maar alles, heren, wat wijst er nog op dat we nog lang niet klaar zijn met dat virus. Het is er nog en het dreigt ook nog. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat ook door de dwaasheid van mensen, ja, dat ook dat virus zich nog weer zal gaan verspreiden en dat de dingen nog ingewikkelder en moeilijker worden. Maar heren, wat veel ernstiger is dat we er kennelijk nog niet veel van geleerd hebben. En dat in het algemeen gesproken er maar heel weinig mensen, ook in ons eigen land, lijken te zijn die een verband leggen tussen het coronavirus en u. Men wil die conclusie niet trekken. In de kerk is men zelfs ook nog uitermate onzeker en voorzichtig om het verband tussen u en de corona te leggen. En dat het een oordeel van u is, heren. Velen willen dat eigenlijk niet eens horen. En daarom zeggen ze het ook niet. Maar het is natuurlijk wel een oordeel. En het is natuurlijk wel een boodschap en een roepstem van uwentwege. En het eerste waar die roepstem toe oproept is bekering. Dat we onze zonden achter ons laten. Dat we de zonde gaan onderkennen en belijden en ermee breken. Heren, dat is toch altijd weer de bedoeling die u met alles hebt wat er in de wereld gebeurt. Want er gebeurt nu helemaal niks buiten u om. En het is alles uit uw hand wat ons overkomt. Dat hebben we altijd beleden, zondag 10 van onze catechismus. En we zullen het blijven beleiden, heren. Het zal altijd waar blijven, want uw woord zegt het. Dat uit uw hand, en dat is dan voor de gelovigen een vaderlijke hand, dat uit uw hand ook gezondheid en krankheid komt. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Heren, en als dat dan zo is, dan kunnen wij er in de kerk in ieder geval niet omheen. Dan moeten wij het ook voor uw aangezicht als gemeente belijden. Heren, wat is er dan dat er in ons leven allemaal zou moeten veranderen? En dan roept u ons op tot zelfonderzoek. Vanmorgen gaan we naar een boodschap luisteren, heren, waarin het ook om dingen ging die de mensen niet konden begrijpen, maar waarin u wel een boodschap had. En u werkte erop aan en gelukkig, ze verstonden het. U werkte erop aan dat ze in gebed zouden gaan. En toen dat gebeurde, heren, toen liet u weten en merken dat u de hoorder van het gebed bent. En daarom, heren, geef ons onderwijs vanmorgen uit uw heilig evangelie. Onderwijs, ook voor deze tijd. Trouwens, een onderwijs dat in alle omstandigheden nuttig en nodig is. Want het gaat er maar om dat een mens, uw schepsel, op de rechte plaats komt. En dat hij zich gaat belijden een afhankelijk en een onwaardig schepsel te zijn, die het van genade moet hebben. Heren, wij danken u ervoor dat u die boodschap duidelijk in uw woord hebt vervat. En dat we alleen maar hoeven na te spreken wat u al lang gezegd hebt. En dat is dan toch ook de taak van de kerk. Naspreken wat u gezegd hebt, heren. Datgene wat u gezegd hebt aan het woord laten komen. En het zeggen. En dat is de weg die u ons ook in deze periode van ons leven wijst. En nu danken wij u ervoor, heren, dat we in vrijheid kunnen samenkomen. Dat er mogelijkheden zijn voor verruiming. Maar we kunnen er niet tevreden mee zijn. En u vraagt naar meer. En u hebt recht op meer. U hebt recht op de hele gemeente. En het verschijnen van de hele gemeente voor uw heilig aangezicht. Een eredienst is een gemeentelijke samenkomst waar u, Heere, uw gemeente ontmoet. Maar dan moet die gemeente er ook zijn, lichamelijk en natuurlijk ook geestelijk. Heren, wij bidden om uw onmisbare zegen over deze kerkdienst, over uw woord. We noemden elkaar ook, en dat is dan die verklaring van de gemengde gevoelens die we hebben. We noemden elkaar ook de namen van een aantal gemeenteleden. En als we die namen noemden, dan hebben we erbij gezegd dat zij een hele ernstige tijding hebben gekregen. Een boodschap die ze alle drie voor zichzelf moeten verwerken. Een boodschap van de ernst van de ziekte. Een boodschap van de beperktheid van de geneesmiddelen en de dingen die nog voor de genezing kunnen worden gedaan. Een boodschap waarin ook de donkere schaduw van de dood in meekwam. Want heren, er zijn ziekten die tot de dood leiden. O ja, u bent de God die wonderen doet. U bent de God die machtig bent zelfs om genezing te schenken daar waar mensen geen mogelijkheden meer zien. En omdat u dat bent, mogen we voor hen ook daarom bidden. Wilt u toch in de weg van een wonder, in de weg van iets wat de doktoren ook niet weten en ook niet kunnen verklaren, dat u toch aan deze leden der gemeente, deze drie zusters, wilt bewijzen dat u hun nood kent en dat u in hun omstandigheden voorziet. En als er dan toch nog middelen gezocht en geprobeerd worden, geeft u daar dan uw zegen over, zodat er in ieder geval wat verlenging van hun genadetijd mag zijn. Maar als de dingen anders moeten gaan, heren, wilt u dan daarin ook betrouwen geven, berusting. Berusting in uw weg en volgen achter u aan. En zo in de gemeenschap met u ook de lijdensweg te aanvaarden. Met uitzicht naar boven. En met verwachting dat de dingen alle mogen medewerken ten goede. Heren, wilt u dat schenken? En dan ook anderen in de gemeente die we niet bij name noemen, maar die u allemaal kent. En de ernst waarmee zij te kampen hebben, de zorgen die er zijn. Heren, u weet ook wat zij nodig hebben. En geef het ook in hun hart om de toevlucht maar gedurig te nemen tot de troon van uw genade. Om daar geholpen te worden. En daar barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Heren, bezoek ons met uw heil. We vragen het u in de vergiffenis van onze zonden. Neem ze weg, Heren, alle zonden en ongerechtigheden die er in ons leven zijn. Geef dat we van harte uw genade mogen begeren. En bezoek ons zo met uw inkomst, met de krachtige werking van uw geest, om Jezus' wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de derde psalm. En daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 3, vers 1 en vers 3.
Thank you.
gemeente, straks na de prediking willen we zingen uit Psalm 121, het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en daarna ook het tweede vers, 121, vers 1 en 2. Ja, er is, en dat is eigenlijk al eerder gebeurd, maar nu gebeurt het opnieuw, vervolging uitgebroken tegen de christelijke gemeente in Jeruzalem. Aanvankelijk waren het de Joodse leidslieden die alles probeerden om Petrus en Johannes en de andere apostelen tot zwijgen te brengen, maar dat is hen niet gelukt. En toen is er van de kant van de Joden inderdaad meer gedaan dan alleen maar die apostelen proberen tot zwijgen te brengen. Er is een vervolging ontstaan. Naar aanleiding van de dood van Stefanus is met name ook Saulus van Tarse actief geworden. En heeft hij van alles en nog wat geprobeerd om de naam van de Heer Jezus te doen verstommen in Jeruzalem. Daar mochten ze het niet meer over hebben en daar mocht niemand meer van horen. En toen is er een periode van betrekkelijke rust gevolgd, door God gegeven aan zijn kerk in Jeruzalem. Maar nu heeft Herodes, koning Herodes, ontdekt dat hij de Joden geen groter plezier kan doen dan opnieuw in te grijpen en nu ook van zijn kant een vervolging in te stellen tegen de gemeente in Jeruzalem. Eerst is dat nog niet zo geweldig in omvang. Er zijn een aantal gemeenteleden die hij het moeilijk maakt, die hij kwalijk behandelt. Zo lezen we in vers 1. Maar daar blijft het niet bij. Er komt ook nog een ernstiger ingrijpen. En Herodes heeft het goed gezien. Als hij Jacobus gevangen neemt, een van de apostelen, de broeder van Johannes. En als hij deze Jacobus eigenlijk terstond ook maar laat ombrengen. Er zit weinig tijd tussen zijn arrestatie en zijn executie. En dan de Joden geven aan Herodes te kennen dat ze dat wel fijn vinden, dat hij zo optreedt. En Herodes gaat op diezelfde weg verder en hij arresteert Petrus. Maar op de een of andere manier wordt hij ertoe gebracht om tussen de gevangenneming en de executie van Petrus eerst een pauze in te lassen. En dan zit Petrus een aantal dagen, een week lang in de gevangenis. Wel, dat is datgene wat we in onze tekst tegenkomen. Petrus gevangen gezet. We letten op wat Herodes deed, op wat de gemeente toen deed en op wat Petrus toen deed. Petrus in de gevangenis, wat Herodes daarin deed, wat de gemeente toen deed en wat Petrus toen deed. Ja, Herodes blijkt een vijand van de ware godsdienst te zijn. Hij probeert in het gevleid te komen bij de Joden. Hij heeft ook zijn ernstige momenten. Van deze Herodes is bekend dat hij toen in zijn aanwezigheid uit Deuteronomium 17 gelezen werd dat Israël geen vreemdeling mocht aanstellen als koning. En toen hij hoorde dat hij dus bij de goddelijke wet eigenlijk geen recht had om de koning in Jeruzalem te zijn, begon hij te wenen. En dat deed de Joden goed. Ze zagen in hem dat hij toch ook probeerde ernst te maken met Gods wet. En zo heeft deze man meer gedaan om in de gunst van de Joden te komen. En daar kwam dan ook uit voort dat hij begon de gemeente in Jeruzalem aan te tasten. Eerst, zoals ik zo pas zei, een paar mensen plagen. Daarna Jacobus doden, een van de leidslieden, een van de apostelen, een van de mensen van wie het volk het moest horen en leren. En nu ook de tweede, die ook op de nominatie staat om omgebracht te worden. Petrus zit in de cel, maar dat is de dodencel. Als hij daaruit komt, dan wordt hij naar het executieplaats gebracht. En daar is de gemeente ook deze kwijt. Wie zit daarachter? Ja, natuurlijk zit de duivel daarachter. Dat is nogal logisch. De duivel probeert alles om het werk van Christus af te breken. De duivel geeft het Herodes in het hart om zo op te treden. De duivel heeft hem gezegd, je moet eerst met die apostelen beginnen. Want als die apostelen weg zijn, dan heeft het volk straks geen mensen meer die hen onderwijs kunnen geven. En misschien dat het dan op die manier allemaal gewoon doodbloedt. Natuurlijk, het was de duivel. En de duivel heeft altijd wel ergens een Herodes. Die had hij al in de dagen dat de Heer Jezus geboren werd. Toen was het Herodes die later ook de bijnaam de Grote kreeg. Dat was de Herodes van de kindermoord. Alweer zo iemand die niet aarzelt om bloed te vergieten. Toen was er een andere Herodes die de bijnaam had Antipas. Ook al een Herodes met bloed aan zijn handen, want hij was het die Johannes de Doper liet ombrengen. En nu is het Herodes Agrippa, de eerste Agrippa. En ook deze man heeft bloed aan zijn handen, al was het alleen maar het bloed van Jacobus. En in alle omstandigheden heeft de duivel wel een Herodes. En als hij er niet één heeft, dan maakt hij er wel één. En dan zijn er altijd wel mensen die hem gewillig dienen. En dat kan door geweld zijn, zoals hier. Het kan ook door list zijn. Dat heeft de duivel ook ontdekt. En dat wapen gebruikt hij ook, listigheid. Dan is er nou niet direct vervolging en dan kunnen de mensen wel rustig ook naar de kerk komen en dan kunnen ze het woord wel lezen. Maar dan moeten ze het op een andere manier begrijpen dan ze aanvankelijk geleerd hebben. Dan moet de leer van de schrift een beetje vermengd worden met menselijke uitvindingen. En dan wordt de boodschap niet meer helder verkondigd. Dan worden er ketterijen ingedragen. Dan worden er vreemde opvattingen geleerd. En dan is de gemeente eigenlijk ook het woord, het rechte woord, het goddelijke woord kwijt. En dat is ook een middel waar de duivel graag gebruik van maakt en waar hij al heel veel succes mee heeft gehad. En omdat hij er succes mee heeft gehad, zal hij het altijd wel gebruiken. En zo zien we ook in onze tijd dat hij zowel het geweld als de list benut om afbreuk te doen aan de zaak van de Heere. In andere delen van de wereld is het geweld. Daar zijn de Herodissen aan de gang. In ons eigen land is het nou niet zozeer geweld, maar is het de verkeerde leer die je op verschillende preekstoelen hoort en die in allerlei gelegenheden verkondigd wordt. En zo is de duivel bezig, en u moet er maar op rekenen, dat hij nooit opgeeft. Dat hij altijd in zijn haat, in zijn bittere haat tegen Christus en tegen het volk dat Christus aan het vergaderen is, zal optreden. En dat het altijd waar zal blijken wat de Heer Jezus gezegd heeft. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat en dat heeft hij zelf pijnlijk ondervonden. Hoe de mensen, ook de mensen van de godsdienst, hem haten. en ze zullen ook u haten, zei hij tegen zijn discipelen. Nou, dat wisten ze dan bij voorbaat. En met die tijding moesten ze verder. Weliswaar met de hulp van de Heere, met de genade van de Heere. En ze kregen kracht om verder te gaan en de opdracht te volbrengen en in de hele wereld het evangelie uit te dragen. Maar het ging met heel veel moeite gepaard. De kerkgeschiedenis is in vele opzichten een geschiedenis die met bloed geschreven is. Ja, de duivel zit hierachter. Zoals de duivel er in zoveel andere dingen achter zit. En dat kun je van deze Herodes zeggen. Een dienstknecht van de vorst der duisternis is hij. U zegt, maar dat is een end bij ons vandaan. Dat is nog de vraag. Als we onszelf leren kennen. Als Gods geest onze ogen opent voor wie wij zijn. En voor wat het betekent dat we zondaren zijn. Hebt u dan in uw eigen hart nooit iets ontdekt van diezelfde geest die er in Herodes aan het woord kwam? Hebt u nooit ontdekt dat er een stuk vijandschap in ons hart aanwezig is? Vijandschap tegen God. Waarom dienen we de Heere van nature niet? Waarom horen we niet naar zijn geboden? Waarom zijn we, ook al weten we dat het anders moet, ook al weten we dat we tot bekering moeten komen, maar waarom zijn wij lange tijd zo onbekeerlijk? En waarom duurt het zo lang voordat een mens echt buigt voor de Heere? En voordat hij echt bekering gaat nodig krijgen. Hoe komt het dat er in ons leven ook zoveel dingen door blijven gaan, waar we niet tegen strijden? Hebt u die neiging in uw eigen hart nooit ontdekt? Dat wij tenslotte allemaal een boos en een verdorven hart hebben. En dat het arglistig is en dodelijk. En dat we van nature echt niet naar God vragen en echt niet zijn genade zoeken. Er moet een wonder gebeuren voordat de mens dat echt gaat doen. En waarom moet er een wonder gebeuren? Omdat je van een vijand een vriend gemaakt moet worden. En dat is geen eenvoudig werk. Dat kan alleen de Heilige Geest tot stand brengen. Dus denk nou niet dat de Herodes zo ver bij ons vandaan staat. We gaan niet zo ver als dat hij ging. Nee, natuurlijk niet. Maar vanuit hetzelfde beginsel zeggen wij ook tegen de Heere van nature: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Ja, maar is het nou echt alleen maar Herodes die daarachter zit? Achter datgene wat er in Handelingen 12 gebeurt? Is het nou echt alleen maar de duivel die hier de boel probeert om te keren en het werk van de Heere omgedaan te maken? Als we nu eens naar die gemeente gaan kijken daar in Jeruzalem, want het is Handelingen 12... En dat is 10 hoofdstukken verder dan Handelingen 2. En er is tussen Handelingen 2 en Handelingen 12 heel wat gebeurd. Daar was allereerst die gemeente die ineens groot was. 3000 en een poosje later waren het er 5000. Dat getal noemt de Bijbel ook. En elke dag deed de Heer er toe aan de gemeente, aan degene die zalig werden. En het was ook niet eens meer alleen tot Jeruzalem beperkt gebleven, maar het evangelie was ook al naar Samaria en naar Antiochië gegaan. Dus er was uitbreiding van het koninkrijk. En als we nou naar die gemeente die er in Jeruzalem was, eens een ogenblik gaan kijken, want over die gemeente wordt ook wat gezegd in de tekst. Hoe zou die gemeente daar nu in eerste instantie op gereageerd hebben? Denkt u niet dat ze geschrokken zijn? Nu hadden ze een poosje rust. Handelingen 11 laat ons zien dat het een beetje rustig is. En in één keer is daar Herodes met zijn ingrijpen. Natuurlijk, die leden van de gemeente die zijn geschrokken. En die hebben zich afgevraagd, wat gaat het worden? En waarom gebeurt dit? En ik denk dat ze nog een andere vraag gesteld hebben ook. Waarom laat de Heere dit toe? Hij had dat toch kunnen verhinderen. Hij had Herodes toch kunnen beheersen, zodat hij die stappen niet durfde zetten. Maar de Heere heeft het kennelijk niet gedaan. Hij heeft Herodes zijn gang laten gaan. En de Heere heeft het toegestaan dat een van hun voorgangers al gestorven, al omgebracht is. We begrijpen het niet waarom de Heere dit doet. Wat heeft de Heere ons hierin te zeggen? Heeft de Heere ons hierin wat te zeggen? Ja, want het is niet alleen maar zo dat de Heere het toestond aan Herodes om zo in te grijpen. Maar de Bijbel maakt het nog duidelijk dat het nog moeilijker is eigenlijk dan te denken aan God die het maar toelaat. En als die mensen in de gemeente al met die vragen zaten, dan kan het best wezen dat een van de apostelen die wat verder gekeken heeft en die wat dieper inzicht in de schriften heeft gekregen. En zo was het toch gegaan met de apostelen. De Heer had toch hun verstand geopend, zodat ze de schriften verstonden. Wel nu, dan hebben ze bij het Oude Testament geleefd en dan hebben die mensen met het inzicht dat God hen gegeven heeft ook verder gekeken dan de oppervlakkige kijk van een maar pas bekeerde. Nee, dan kan het best eens wezen dat Johannes of Nathanael tegen die gemeenteleden gezegd heeft: jongens, jullie moeten niet denken dat de Heer het alleen maar toestaat. Er staat in Amos: is er een kwaad in de stad dat de Heer niet werkt? Wat? Moeten we dan denken dat de Heer hierachter zit? Ja. Je moet inderdaad je realiseren dat er geen ding gebeurt, niet alleen maar onder de toelating van de Heere, maar onder het actieve ingrijpen van de Heere. Het gaat niet buiten hem om. Hij staat het Herodes toe, ja, maar sterker nog, hij doet het hier ook. Dat begrijp ik helemaal niet, zegt dan zo'n jong bekeerde. En degene die dat tegen hem zegt, die ziet geen kans om hem te overtuigen. Daar geloof ik niks van dat de Heer hierachter zit. Waarom geloof je dat niet? Weet je waarom je dat niet gelooft? Omdat je het niet wil geloven. Maar de Heer heeft ook ons iets te zeggen. Waarom moet het zo gaan? Waarom moeten wij Jacobus kwijt? Waarom haalt de Heere Jacobus uit het leven weg, zodat we geen enkele boodschap van de Heere meer via hem te horen krijgen? Waarom zit Petrus in de gevangenis en gaat hij straks ook de weg van Jacobus? Waarom neemt de Heere ons ook Petrus af? En dat was degene die het zo goed wist. En die het zo goed kon zeggen. En die zoveel zegen op zijn werk heeft gezien. Waarom laat de Heere Petrus straks ook ombrengen? Ja, wat moet je daar nou op antwoorden? En degene die dan wat dieper inzicht van de Heere hebben gekregen, ze hebben het kunnen zeggen. En mensen hebben het langzamerhand ook moeten geloven. De Heere doet deze dingen. omdat hij zijn volk op de juiste plek wil brengen. En wat is de juiste plek? Dat is de plek waar we dan in vers 5 van lezen. Want de Heere bereikt zijn doel. Dat ze daar met elkaar gaan bidden. Dat had de Heere op het oog. Daar wilde hij ze hebben. En gemeente, als dat dan zo was toen, dan kun je zeggen, nou weet je ook hoe de dingen vandaag benaderd moeten worden. Doet de duivel dat? Het coronavirus uitvinden. Doet de duivel dat? Dat coronavirus zich laten verspreiden? Ja, als de duivel zich daarvan kan bedienen, dan zal hij het niet laten. Maar krankheden, waar kwamen ze ook weer vandaan? En die krankheden waar de catechisme zo over spreekt, daar hoort ook dat coronavirus bij. Ook al die ziekten waar nog geen geneesmiddel voor is. Uit zijn vaderlijke hand. Met welke bedoeling? Dat we op de plaats komen waar hij ons hebben wil. En daar zijn we nog niet, gemeente. Daar zijn we als kerk ook nog niet. En daar zijn we in ons persoonlijk leven ook nog niet. In vele opzichten kun je zeggen, dat heeft de wereld in ieder geval niet begrepen. Want ze vragen nog steeds precies om dezelfde dingen die ze vroeger hadden. En het is precies eender wat ze willen. En ze hebben er helemaal niks van geleerd. En wij kerkmensen. Oh, we zijn blij met de verruiming die er krijgt en met de versoepeling. We zijn blij met alle dingen die straks weer wel kunnen en nu al een klein beetje meer kunnen. En die we een tijd lang helemaal gemist hebben. Maar dat is de oplossing niet. Dat bent u toch wel met mij eens. Dit is de oplossing niet. Zo niet als we straks met zo'n 100 mensen in de kerk kunnen zijn. Er zijn nog veel meer plekken leeg dan dat ze bezet zijn dan. Is dat de oplossing? En hoe moet het dan verder? En kunnen we er dan vrede mee hebben als we straks misschien allemaal weer naast elkaar kunnen zitten zonder angst voor besmetting? Is het dan in orde? Dat hangt er maar helemaal vanaf hoe ons hart erdoor veranderd is. En of wij op onze plaats zijn gekomen. En wat is die plaats? Bukken voor God. Aanvaarden. Wat de Heere doet. En dan alle rechten verspeeld hebben. En nergens meer op kunnen pleiten. Ik bedoel, niets van onszelf meer kunnen aandragen. De erkenning, Heere. We weten niet wat u doet en we begrijpen het in vele opzichten ook niet. Maar één ding moeten we wel erkennen. We hebben het verdiend. We hebben het verdiend, want u bent zoveel aan ons tekort gekomen. U bent zoveel ook aan uw kerk tekort gekomen. En er is daar in die gemeente in Jeruzalem ook zoveel wat er eigenlijk niet moest zijn. Bewijs? Daar was toch ook een Ananias en Safira. Nou, die kwamen voor de dag. Die werden ontdekt. Maar hoeveel zijn er die stiekem Ananias en Safira zijn gebleven? Hoeveel zijn er in de gemeente die alleen maar meelopen? Die geen hart hebben dat veranderd en vernieuwd is? Hoeveel zijn er die de naam hebben dat ze leven en dood zijn? Was dat alleen maar in die gemeente van Sardis zo? Was dat alleen maar in die gemeente van Efeze? Dat ze hun eerste liefde verlaten hebben en dat ze nu tot bekering, tot herbekering moeten worden opgeroepen. Gemeente, laten we de werkelijkheid onder ogen zien en ons niet laten misleiden. En onszelf ook niet laten misleiden. Wij moeten op de plek komen waar je als arme bedelaar niets meer overhoudt van jezelf. Ook niet van je godsdienst. Ook niet van je vroomheid. Die mensen hebben daar niks meer. Ja, weet u wat ze hebben? Twee dingen die God hen geeft. Hebt u ze ontdekt? Wat geeft God in die gemeente in Jeruzalem? Dat ze daar kunnen bidden en blijven bidden in eensgezindheid. En alle noden van Petrus en van de gemeente voor de Heer neerleggen. Wat zijn daarbij hun pleitgronden? Twee dingen. In de eerste plaats, Petrus zit wel in de gevangenis, maar hij leeft nog. En Herodes heeft dan een argument om hem nog even gevangen te houden. Want het is het paasfeest, het feest van de ongezuurde broden. En dan moet je in Israël geen bloed vergieten. Dus totdat dat feest voorbij is, moet Petrus maar bewaard blijven. Een week lang zit hij in de gevangenis en gebeurt er niks met hem. En in die week krijgt de gemeente van God gelegenheid om te bidden. Een week lang kunnen ze bidden. En die gelegenheid gebruiken ze. Dat is niet iets wat zij zelf bedacht hebben, maar wat God hun gegeven heeft. En het tweede wat de Heer hen geeft, wel, daar zijn we aan herinnerd in de schriftlezing van vanmorgen. Het is al eens eerder gebeurd dat Petrus en Johannes in de gevangenis hebben gezeten. En toen zijn ze er op een wonderlijke manier uit verlost. En toen kwamen ze tot de gemeente en toen hebben ze verteld wat hun wedervaren was. En toen is die gemeente gaan bidden, gaan roepen, gaan beleiden. En toen heeft God antwoord gegeven. Toen werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En de apostelen kregen opnieuw, vervuld met de Heilige Geest, te spreken. Toen heeft God bewezen dat hij de hoorder van het gebed is. En als ze daaraan terugdenken, en natuurlijk, daar hebben ze aan teruggedacht. Want ze zitten nu in zo'nzelfde situatie. En toen ze eraan terugdachten hoe God vroeger geholpen heeft, toen kregen ze vrijmoedigheid om te bidden: Heere, wat u toen deed, doet u het opnieuw. Toen zat Petrus ook gevangen en wij wisten er geen raad op. En toen hebt u hem bevrijd. En toen hebt u ons laten weten dat u een hoorder van het gebed bent. Kijk, dat hebben ze geleerd. En dat bedoelde de Heere maar toen hij deze maatregelen liet nemen. En toen hij Herodes zijn gang liet gaan. De gemeente werd een biddende gemeente. En wat waren de pleitgronden? Niet, Heere, wij hebben het zo goed gedaan. Niet, Heere, wij hebben dit en dat in uw naam gedaan. Niet, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En nee, alleen maar, Heere, wij hebben niks. En wat we hadden, dat hebben we nog verzondigd ook. Maar we hebben twee dingen die u ons hebt gegeven. Een week lang genadetijd, gebedstijd. En de herinnering aan hoe God vroeger hielp. En dat zijn de dingen die er vandaag ook zijn, gemeente. Het is nog genadetijd. En de versoepelingen van de regelingen en de verruiming van de mogelijkheden zijn: God geeft ons nog genadetijd om te bidden. God geeft ons genadetijd om gelovig te bidden, om aanhoudend te bidden, om schuldbewust te bidden, om in verootmoediging te bidden, om de Heere te vertellen: Heere, we hebben geen recht, maar weest u toch nog genadig en barmhartig. Dat Dat heeft de Heere bereikt. En toen kon de Heere verder. Toen kon hij ook gaan bewijzen dat hij in deze situatie de gebedsverhorend God is. Als mensen maar op hun plaats komen. En de plaats is op gebogen knieën. En met gevouwen handen. En met gesloten ogen. En met afzien van alles van onszelf. En alleen maar zien op hem die genadig en barmhartig is. En groot van goedertierenheid. En dan komt de rust. Ja, dan kan die gemeente het ook aan de Heer overgeven. En dan Petrus zelf. Ja, dat is natuurlijk heel wonderlijk. Hij heeft nou al 6 nachten in die cel geslapen. En morgen dan is dat feest van de ongezuurde broden voorbij. En dan kan Herodes gaan doen wat hij zich voorgenomen had. Dan kan hij een volksvergadering houden. En dan kan hij Petrus aan het volk laten zien. En dan kan hij ten aanzien van het volk Petrus laten ombrengen. Hij heeft zijn plannen al klaar. De scherprechter staat ook al klaar. Het zwaard is al geslepen. Petrus gaat dezelfde weg als zijn broeder Jacobus. En dan, ja, Petrus weet het, nog 1 nacht. 1 nacht nog. En dan gaat de celdeur open. En dan zullen de soldaten hem naar het schavot brengen. En Petrus zal die nacht toch wel gebruiken om te worstelen en de Heere te bidden. Heere, wend u dat oordeel nog af. Wees u toch alstublieft nog genadig. Laat me toch mijn werk nog mogen voortzetten. Wilt u de gemeente toch niet in nog grotere moeilijkheden storten? Nee, Petrus slaapt. Hij zit vastgeketend aan 2 soldaten. Ketenen houden hem aan hen gebonden. Hij kan zich amper bewegen. En elke beweging die hij maakt, daar worden die soldaten weer wakker van. Maar nee, Petrus slaapt. Hij beweegt zich in zijn slaap ook waarschijnlijk niet eens. En iedereen ligt in stille rust. Hoe kan dat dan? Ja, hier is een mens die Psalm 3 heeft begrepen. En die het ook geleerd heeft zoals de dichter van die psalm het geleerd heeft. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. Petrus heeft het in Gods handen kunnen geven. Weet hij dat die gemeente bidt? Hij zal dat vast en zeker geloofd hebben. Hij heeft ook wel geweten wat zijn collega-apostelen in deze situatie hebben gedaan. Hij kan zich dat levendig voorstellen. Dat ze daar met elkaar in gebed zijn gegaan. En dat ze ook terwijl hij daar slaapt in dat gebed volharden. Maar voor de rest heeft hij het in Gods handen overgegeven. Petrus heeft ook iets van wat Paulus kende. Het leven is mij Christus. Het sterven is mij gewin. Heere, moet ik sterven? Ik ben bereid om te sterven. Ik begrijp, u doet het niet altijd. Maar ik heb er vrede mee. Als dat uw weg is, Heere, dan is het uw weg. En u hebt het al zo vaak tegen me gezegd. En u moest het iedere keer weer tegen me zeggen. Want ik zou iedere keer weer een eigen weg zijn gegaan. Maar keer op keer zei u tegen mij, volg gij mij. En nu, Heere, ik begeer niet anders te doen dan volgen. Ook als de dood er morgen is. Ook als ik nooit meer uit de gevangenis verlost kan worden. Ook als ik mijn werk niet kan voortzetten. Heere, uw doen is rein. U bent goed en genadig, barmhartig en rechtvaardig. En op het bloed van Christus mag ik hopen en geloven dat een beter deel mij bereid is. Dan kun je rustig slapen, ja. Dan kun je ook een hele moeilijke tijding van de dokter aanvaarden. Dan kun je het ermee eens zijn als de dokter zijn hoofd schudt. En als hij zegt, ik weet het niet meer. Dan kun je vrede hebben met het beleid van de Heer. En als het dan sterven wordt, dan geeft de Heer ook stervensgenade. En dan heb je vrede en rust. En dan kun je vanuit de rust die je zelf kreeg, misschien een ander ook nog de bron van jouw rust aanwijzen en hem aansporen, zoek het daar bij de Heer. Je komt er niet bedrogen mee uit, want hij is goedertieren en genadig. Ja, zo kon Petrus slapen. De gemeente bad. Petrus hoefde niet meer te bidden. Hij had amen gezegd. En dat was echt amen. Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel. Dat is Petrus. In wat de laatste nacht van zijn leven zal worden. Als hij daar samen met twee soldaten probeert de nachtrust te vinden. Wonderlijk nietwaar dat de Heer zoveel genade uitdeelt aan mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze zondige mensen zijn. Dat zei Petrus toch een keer. Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar hij heeft het nooit meer gezegd, nietwaar, dat de Heer maar uit moest gaan. Maar hij heeft gezegd en gebeden en geleerd iedere keer weer. Heere, blijf alsjeblieft bij me, want ik ben zo'n zondig mens. Ik dwaal altijd af, ik loop altijd vooruit, ik doe het altijd verkeerd. En hij deed het wat keren verkeerd. En hij ging zelfs zover dat hij zijn meester verloochende. Maar het is allemaal verleden tijd nu. En als het naar de toekomst, en Petrus heeft geen toekomst meer. Althans niet meer op deze aarde. Zo kan het dus ook in het leven van een mensenkind. En zo kun je overal vrede mee krijgen. Als je het maar bij de Heere zoekt. Dan wil hij het bewijzen, nog altijd. Dat hij geen andere God is. En dat de Heer Jezus geen andere zaligmaker is dan zoals Petrus hem heeft leren kennen. En dan, ja, dan komen de dingen zoals God ze van plan was te doen. Niet zoals Herodes dat dacht, niet zoals de duivel dat dacht. En niet zoals ze dat in Jeruzalem misschien vreesden. Maar zoals Petrus het te geloven kreeg. Wat God ook doet, het is altijd goed. Zoiets als wat Paulus later ook aan de Filippenzen schrijft. In het leven, in het vlees blijven, dat is nuttiger om uwentwil. Maar als het aan mij ligt, ik heb liever dat ik ontbonden word en met Christus zal zijn. Maar als de Heer zegt, nee, je moet nog een poosje door, dan is dat ook goed. Dan is er rust naar de dingen die komen gaan. En dan kunnen wij op deze plaats en in deze gesteldheid en in deze gemoedssituatie en in deze geloofsbeoefening ook naar de toekomst kijken. Heren, hoe lang nog? Dat hoef je niet te weten. Heren, wat zal er nog meer gebeuren? Dat hoef je niet te weten. Laat het maar aan mij over. Maar blijf jij nu maar op de plaats waar mijn genade en mijn geest je gebracht heeft. buigen, je overgeven, stil vertrouwen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, en dat doet hij nog altijd. Amen. Dat hebt u ons vanmorgen willen zeggen, dat wij op onze plaats moeten komen. En dat is altijd weer waar. Want al zijn we er wel eens geweest, we lopen zo vaak en zo snel weer weg. En we doen het zo vaak weer zonder u. En ons leven, ja heren, we kunnen zelf nog zoveel. En iedere keer zijn we weer onafhankelijk. Denken we tenminste. En iedere keer zoekt u tevergeefs naar ons, want dan zijn we niet meer in de binnenkamer. En dan denken we onszelf alweer te kunnen helpen en de oplossingen zelf te kunnen bedenken. Ach heren, daar zijn we in deze tijd ook eigenlijk maar steeds mee bezig. Er zijn mensen die ons daarin voorgaan en wij volgen hen in het oplossingen zoeken. En in het pogen om zelf met eigen inzichten en wijsheden de dingen duidelijk te maken en oplossingen te bedenken. Maar we zijn niet op onze plek. En daar wilt u ons toch hebben. Daar hebt u die gemeente in Jeruzalem ook gebracht. En toen ze daar kwamen, hadden ze niks meer over. En konden ze op niets meer wijzen. En was hun eigen kennis te gering. En ze hebben niet geprobeerd om een petitie te schrijven om de koning Herodes over te halen Petrus te bevrijden. Ze hebben ook geen poging gedaan om met geweld Petrus uit de cel te halen. Ze hebben het in uw handen gegeven. En ze hebben het als een onverdiende zegen van u mogen begeren. En toen ze zover kwamen, heren, toen was u er ook. Dat had u van op het oog. En toen u dat bereikte, heren, toen was u tot hun hulp gereed. En dat heeft die gemeente ondervonden en dat heeft Petrus ondervonden. En Petrus, hoe kon het eigenlijk? Hij sliep tussen twee krijgsknechten in, aan wie hij vastgeketend was. Zielenrust had hij gekregen. Overgave. Stil vertrouwen. Wat God doet, dat is wel gedaan. Heren, wat Petrus toen ontving. Er zijn mensen die dat vandaag ook heel bijzonder nodig hebben. En dan denken we weer een ogenblik van die drie zusters die we in ons gebed zojuist al genoemd hebben. Die van mensen geen hulp meer verwachten. En die de berichten gekregen hebben dat er misschien nog wel wat te doen is met bestralingen en chemo, maar dat het leven daar nog niet mee gered is. Heren, die dreiging bleef hangen. En daarom, wat zij nodig hebben, is hetzelfde als wat Petrus had. Wilt u ze dat geven? En niet alleen aan hen, heren, maar aan allen die het moeilijk hebben. Aan allen die vroeg of laat toch ook met het sterven in aanraking komen. Ach, heren, ons leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur en het is dus elk uur gevaarlijk. En er is maar één schrede tussen ons en de dood. En de werkelijkheid dat het zo is, doet zich geregeld weer aan ons voor. En daarom, heren, geef dat wij deze les ook leren. Het is pas goed. En we zijn het pas kwijt als we kunnen slapen in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. We danken u, heren, dat u uw woord geeft en dat dat woord ook duidelijk is. En dat dat woord ook toegepast kan worden. En dat de boodschap vandaag nog dezelfde is als altijd. En zo danken wij u, heren, voor wat we vanmorgen hadden. En we bidden u, geef ons ook verder deze dag, als we nog een stukje verder hopen te lezen in dit hoofdstuk. Opnieuw onderwijs, geestelijk onderwijs, dat vruchtbaar is. Vruchtbaar gemaakt wordt voor ons en voor onze kinderen. Heren, verzoen onze zonden. Vergeef het ons alles wat we hebben misdreven. Bevrijd ons van alle last der zonde. Bevrijd ons van ons ongeloof en van onze onbekeerlijkheid. Geef ons te leven in de vreze van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht.
Thank you.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.